Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus de 28e zondagafdeling. Zondag 28 van het heilig avondmaal des Heren. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 75, hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? En die antwoordt daarop alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker des Heren mij medegedeeld wordt. En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen des lichaams en bloeds van Christus uit des dienaars hand ontvang en met den mond geniet. Vraag 76. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. En het antwoord luidt: het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daar benevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Waar heeft ons Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? Het antwoord is in de inzetting des avondmaals, welk u ook is voorgelezen uit 1 Korinthe 11. Tot zover. Wij waren met deze zondagafdeling reeds bezig. En ik noem u de punten nog een keertje op. Dat we zouden letten op het heilige avondmaal in de eerste plaats op het bevel tot zijn gedachtenis. In de tweede plaats op de belofte. En in de derde plaats op de vereniging. We hebben iets gehoord van het bevel en van de belofte die de Heere gegeven heeft. Hoe de Heere laag afdaalt bij zijn kerk om ze te sterken en te troosten en te bemoedigen en hetgeen hij heeft gewrocht te ondersteunen om het de goddelijke wasdom te doen bekomen. Dat heeft de Heere beloofd. Hij heeft beloofd dat het waarachtig is, namelijk dat om zijn vergoten bloed en gebroken lichaam de zonden vergeven zijn. En daarom wilde ik maar een aanvang maken met vraag en antwoord 76, die ook nog alles te maken heeft met de belofte, maar waarvan ook sprake is van de vereniging door het allerheiligst geloof en de liefde en de hoop met het hoofd en het lichaam. Want dan gaat de onderwijzer ook weer, net als bij de heilige doop, gaat vragen naar een nadere omschrijving wat dat toch is. Om met het gekruisigde lichaam van Christus, om dat te eten en zijn vergoten bloed te drinken. En dan gaat hij daar een antwoord op geven. Opdat niemand zou menen rust te kunnen hebben in de geestloze, in het geestloze beleiden, zonder de kracht van het koninkrijk Gods te kennen. Opdat wij telke malen weer tegen alle veroppervlakkiging die de mens eigen is, waarbij alles in zijn leven een sleur wordt, en ook de heilige dingen een gewoonte zonder meer. En dat ook de allerheiligste hier op deze aarde, zoals onze Heidelberger zegt, slechts een klein beginsel van die geloofsgehoorzaamheid deelachtig zijn, is het zo noodzakelijk dat ook in de behandeling van de catechismus en in de prediking altijd weer nader ingegaan wordt op wat het nu eigenlijk is, waar het eigenlijk om gaat en wat het zeggen wil om onze kinderen te mogen laten dopen of om zijn dood te mogen verkondigen. Dat is altijd nuttig. Tot beschaming, tot opscherping, gelijk ook Paulus deed. Het was daar heel droevig gesteld in de gemeente van Korinthe. U hebt het horen lezen. Het was heel erg. Het was in die tijd nog gewoon om wat men dan noemde een agape, om een liefdemaaltijd te houden voordat men het heilige avondmaal des Heren bediende. En dan werd er zoveel meegenomen door de rijken, dat ze tot dronkens toe dronken en aten tot meer dan verzadigings toe. De armen daarentegen, die zaten of met niets, of met een schamel stukje voedsel voor zich op de tafel. En dat heette dan liefdemaaltijd. Och, ik weet, in deze moderne tijd willen de mensen, moderne mensen, dat weer invoeren, die soort maaltijden, omdat het zo'n oud christelijk gebruik is. Maar ik geloof dat als wij de lering ter harte nemen, ook uit de Korinthebrief, dat het veel beter is dat er nooit meer aan begonnen wordt, omdat het niet steunt op een opdracht van de Heer Jezus. En we ook uit de Korinthe weten de ontaarding waartoe dit alles kan leiden. En je voelt wel aan, als ze daar zo aan die tafel gezeten hebben, dat de onderwerpen van de gesprekken ook wel van dien aard geweest zullen zijn. Zoals hun uitwendige uitleving was, zo zal ook de gespreksvorm wel geweest zijn. Waarbij het doet dat tot mijn gedachten is, totdat ik kom, geheel uit het oog verloren werd. En dat heeft gevolgen gehad. Vele zieken en kranken en slapende waren er in de gemeente. En Paulus houdt niet op om te vermanen. Ze moeten thuis maar eten. Maar niet de gemeente des Heren verachten en beschaamd maken en in opspraak brengen. Dat kan niet. En hij zegt dat God juist tuchtig daarin op dat ze behouden zouden mogen worden. Zo zie je dat altijd weer zo noodzakelijk is dat die geest van Christus ons tot bezinning roept. Altijd weer. Een mens is als een verzadigde ziel die het honingzeem vertreedt. En dan is de miskenning van des Heren genade zo groot. En daarom is het zo schoon van de Heidelberger dat ze niet in het bevel en niet in de vorm van de woorden, maar dat ze bij de inhoud van de zaken ons altijd weer bepalen. dan wil dat zeggen dat het ook nodig is dat wij daarbij bepaald worden. Want wij zijn niet zulke geestelijke mensen, wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. En die naar het vlees leven, die zullen sterven. En daarom wil de Heilige Geest, wil steeds die ellendige bepalen bij de waarde en de inhoud van wat de Heere gedaan en geschonken heeft. Er staat in dat antwoord dat het niet alleen met een gelovige gaat het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen is. Dat is het niet alleen. Het is het wel, maar niet alleen. Dan moet je omdenken, je moet het niet wegcijferen wat hier geschreven staat. Maar de Heidelberger gaat er nog wat dieper op in, nog wat breder. Het is het niet alleen, zeker. Daarmee is het als bij een steeds terugkerende vernieuwing bij de voortgang. Getroost worden door het gelovige aanschouwen van de vernederde en lijdende borg en middelaar. Hoe zuiver, hè, dat is die geschreven. En daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen. Hoe zuiver ligt hier weer de grondslag van het werk Gods in de harten van zondaren. Daar hier toch uitgesproken staat dat door het gelovig aanschouwen, het gelovig aannemen. Omdat het geloof vertrouwend van aard is. Het gelovig met een gelovig gaat aannemen het ganse lijden en sterven van Christus. Als zijnde geschiet in mijn plaats, in alles, waarin ik niet anders dan de dood vruchten heb gedragen. Waarin ik maar openbaar gekomen ben als ene die hem in de weg gelopen heeft met al mijn drijven en denken. Om nu in het afzien van zichzelf en alle andere schepselen het oog des geloofs gericht te mogen krijgen in dat heilige avondmaal, want de Heer heeft het beloofd dat hij het zekerlijk doen zal. Al is het niet op dat ogenblik misschien waarop u denkt het te zullen ontvangen, die vernieuwde troost, die vernieuwde blijdschap en versterking. Maar de Heer heeft het beloofd dat hij daardoor dat sacrament, het zwakke geloof, wil sterken en ondersteunen. Om daar gezeten zijnde teruggeleid te worden naar wat hij gedaan heeft. En dan niet als een toeschouwer. Nee. Nee. Want zo hebben velen hebben zijn lijden en sterven aanschouwd op Golgotha. En ze hebben geroepen te meer op het Gabbata. Zij riepen te meer, kruist hem, kruist hem. Daar zie je het beeld van de mens der zonde. Die de enige tempel Gods naar het vloekhout verwijst. Daar zie je hoe een mens met zijn natuurlijk oog dingen kan zien. Ontzaglijke dingen. Een dodelijk tijdsgewricht kan aanschouwen voor die man van Nazareth die hij in hun ogen las. Zonder dat er iets, maar dan ook iets, gesproefd en gesmaakt werd. Dat hij om mijn jammer en ellende, dat hij daarom de dood aandoet. Daar moet je om denken. Het is niet alleen, maar het is het wel. Daar haak ik nog even op in. Het is niet alleen. Maar het is wel een gelovig hart, met een gelovig hart. Het ganse lijden en sterven van Christus. Nee. Wat gaat dat toch scherp uit. Dan zie je er al die mensen daarom Golgotha het hoofd schuddende. Verlos u zelf, twee moordenaars, die aanvankelijk allebei er ook niks in zien. Dan een medemens die daar ook gekruisigd wordt. Die daar in het midden hangt. En daar in één ogenblik naar Gods eeuwige raad mag die moordenaar gelovig zien in dat heiligdom des lijdens van Christus. Dat is wat geweest. En datzelfde geloof hebben wij nog nodig. Dat het in één ogenblik radicaal omdraait. Dat daar de onschuldige hangt. En hij de schuldige. Dat daar de Heere der Heerlijkheid hangt. Die aan de Vader beloofd is van al de dagen. Het lam dat geslacht zou worden. En dan zou je zeggen, ja, andere moordenaar, jij ziet toch ook wel. Ik zie niks, zegt hij. Daar hangt ene Jezus van Nazareth. Die is ook gekruisigd. Als die werkelijk wat kan, laat hij het dan eens doen. Verlos ons eens van het kruis. Zie je. Zie je het onderscheid. Zo is het eigenlijk ook. Nu nog. Ja. Met een gelovig hart. Het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Hoe zou het gegaan zijn met die moordenaar? Ik weet het niet. Staat niet allemaal vermeld. Of dat het woord van die heiland. Die uitriep. Vader vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Of dat het ingezonken is in zijn ziel. Ik weet het niet. Maar de Heer is machtig. En zelfs in dat gebed ziet u al dat vertrouwende van aard. Want hoe zullen ze hem aanroepen in welke zij niet geloven? Dat is onmogelijk. Ja, de Baal priesters die roepen Baal aan en die proberen zich met messen te snijden, maar dat is de afgodendienst. Maar hoe zullen ze hem aanroepen op zulk een wijze dat zij tot in het diepst van hun ziel beseffen, hij kan mij redden, hij alleen. Hij kan mij zalig maken, daar hangt de Messias. De Zoon des levende Gods. En als hij dan niks anders ziet dan een gebroken vlees. En het bloed ziet druppen op de grond. Langs de kruispaal. En een mens ziet hangen. Waar het doodzweet over het aangezicht loopt. Was kort voor de duisternis van 3 uren. Dat die moordenaar ook nog ingehangen. Dat alles donker werd en dat die borgen het hem hebben horen schreeuwen tot God. Uit de verlating. Zij zeggen, als ik er nou zo dichtbij ben. Maar ze waren er allebei dichtbij. Wat komt daar toch het geloof openbaar dat de Heilige Geest in 's mans hart werkte om nou in die ondergaande Jezus, die rabbi, om daarin nou te zien de redder des volks, de redder van zondaar en om trots alle schuld die je hebt, waarom je rechtvaardig ter dood gebracht wordt. Om trots dat alles, nochtans de toevlucht te nemen. Breid uw vleugel over mij uit. Denk toch aan mij.
als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn.
Dat is gelovig zien, gelovig aannemen, dat het ganse lijden en sterven van Christus geschied is, opdat de Vader in al zijn deugden geprezen en zondaren door dat recht verlost zouden worden. Het is nogal wat, vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen, als je daar hangt te sterven aan het hout. Ja, en nu wordt heel de kerk niet lichamelijk aan het hout ter dood gebracht, dat weet ik wel. Maar de apostel zegt wel, ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef toch niet meer ik. Want iets komen zij daar toch van te verstaan. Wij toch rechtvaardig. Ach, wij hebben de dood verdiend. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan zit dat zo dicht bij elkaar, hè. Nood en uitkomst. Dat is zo dicht bij elkaar. Er is trouwens niet veel tijd voor die moordenaar ook om te zeuren. Want straks worden zijn beenderen kapot geslagen door de soldaten om zijn dood te bespoedigen. Ja. En dat de Heere zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Jij moet er maar hangen. Je moet maar werkelijk eens aan het eind van de weg komen. Die weg die je misschien wel recht scheen, maar waarvan het einde de dood is. Dan kun je niet meer zo zoetsappig praten. Heere, help mij! Gij zonen Davids, ontferm u mijner. O, de Heer is vrij in zijn genadebedeling. Hij leert het hoe hij wil en aan wie hij wil. Maar gevoel wel aan de grond die daarin zit. Zijn lichaam eten en zijn bloed drinken is met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Als naar dat vastgemaakte stek van Gods gunst te wijzen, zijn eeuwige raad. Wat Jesaja 53 ons heeft verkondigd. Het is aannemen in die zin, dat dat niet ergens gebeurd is in het jaar zoveel, maar dat dat geschied is om mij van de eeuwige vloek en dood te redden. En ik geef u de verzekering dat waar het geloof gericht wordt op dat lijden en sterven van de Heere Jezus, dan vraag je naar niets meer. Dan houdt al het gereden kavel op van ben ik bekeerd of ben ik niet bekeerd, hoe ver ben ik of ben ik zus of ben ik zo, want daarin is zaligheid. Al zou je over hem wenen met tranen, niet uit medelijden, maar aanschouwende hoe het niet de Joden zijn die hem sloegen en spuwden in het gezicht, maar dat gij zulke verdorven natuur omdraagt, zo in de zonde verankerd dat dat nodig was. Daarin is toch zaligheid. Daar vraag je niet naar dit of naar dat. Daar zou je stilletjes willen blijven. Met het oog op hem gericht. Daar zou de zondaar begeren te mogen sterven. Met het oog op dat ganse lijden en sterven. Want het overtreft al wat wij weten. Dan wordt de vergeving der zonden.
niet alleen geleerd, maar het wordt ervaren door de liefde van de Vader. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven, dat we zijn kinderen genaamd worden. Dat wordt ervaren ook. Misschien niet altijd in die zin, de rechtvaardige zal door het geloof leven, maar de Heer heeft het avondmaal ook daarin gegeven tot versterking. En dan kan de Heer dat op een zodanige wijze zegenen, dat wij duidelijk alle oordeel, alle conscientiebeweging, dat ons aanklaagt, dat we tegen al zijn geboden gezondigd en niet één daarvan gehouden hebben, dat allemaal tot zwijgen komt. Rust. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Het is goed. Het is alles goed. De Heere is niet toornig meer op zijn Jacob. Hij schuilt niet meer op hem. In eeuwigheid. Oh, dan kan je zo recht verdrietig en tegelijk zo recht vrolijk zijn op zulke versterking des geloofs door het heilig sacrament. In het aanschouwen en aannemen van het ganse lijden en sterven van Christus. Dat je zegt, er is geen kwaad bij. Geen onheil zal de stad verstoren. Je vergeet dan meestal wel dat het na bepaalde tijd weer hard nodig is dat de Heer weer zijn tafel aan laat richten. Hiskia zei, ik zal nu al zoetjes aan voortgaan, weet je wel. Die man had een grote blijdschap ervaren. Het was een gelovige man, Hiskia. Maar ja, toen die ging sterven en toen, hij had geen eens een kind, die man. Terwijl de Heere gebeloofd en toegezegd had, ik heb David een heldere lampe toegericht. Daar komt alles, maar dan ook alles in botsing in de ziel van die godvruchtige koning. Zouden Gods beloftenissen verder haar vervulling missen? Waarschijnlijk heeft hij toen Psalm 116 geschreven, Hiskia. Ik lag gekneld in banden van de dood. Want het hangt aan die dierbare borg en middelaar, dat hij komt. En de Heere heeft hem getroost. Zoveel jaren tot zijn leven toegedaan, en de Heere heeft hem nog een zoon gegeven, Manasse. Maar dan lees je daar direct opvolgend, in die dagen zond Nero Dagbala dan gezanten tot Hiskia, om naar zijn welstand te vernemen, om hem te feliciteren met zijn genezing. En dan loopt hij zo trots als een pauw, loopt hij door alle paleiskamers heen, tot overal, tot in de diepst geheime kamers waar de schatten van Davids huis liggen, opgeslagen. Ja. Kijk, ik wilde dit mee zeggen. Je denkt wel eens, ik zal nu al zoetjes aan voortwandelen. Het zou wel wenselijk zijn en wel groot zijn als we niet zulke verschrikkelijke afwijkers waren. Als het altijd maar geloofde voor des Heren aangezicht. Hongerige heeft hij met goederen vervuld. Rijken zendt hij ledigheden. Rijken stort hij van de tronen af. Maar er is die meestal ver vandaan. Daarom is het zo nodig dat de Heer in zijn heilige avondmaal telkens weer terugkomt. Om het geloof, of het klein is of groot, om het geloof te bevestigen, te richten op het enige fundament der zaligheid, dat hij zijn lichaam heeft gegeven aan het hout. En een vloek is geworden voor ons.
het eeuwige leven verkrijgen. Als stervende en ziet, wij leven. Dat is niet alleen de belofte, maar het is ook de geloofsvereniging al reeds waarvan hier sprake is. De geloofsvereniging met Christus. Dat is niet een beetje sfeer. Nee. Dat kan de Heer zo wonderlijk maken aan de bediening van zijn heilige avondmaal. Dat je, ja, ik zou haast zeggen alsof de Heer zegt, zit nou maar eens neder. Ik heb alles betaald, alles voor je in orde gemaakt. Kijk er nog eens naar. Proef dat ik goed ben en goeddoende. Daarom iemand die waarachtig een klein beetje door zijn godsdienst heen gezakt is hier op aarde. En al zijn complimenten een beetje naar zijn eigen terugkrijgt. Die doet niet zo gauw zoals men dat vaak doet. Dan is een keertje wel, dan is een keertje niet. Want de ene keer is men wel in staat en de andere keer is men niet in staat. De ene keer gelooft dat het goed staat en de andere keer gelooft men dat het niet goed staat. Maar dat gelooft men ook niet, want als ze dat werkelijk geloven dat het niet goed staat, ja, dan zou je zeggen, dan is er maar één oplossing. Hij zegt, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Het is vaak onkunde, dat zeg ik erbij, maar de mensen beseffen niet dat de mens de Heere verdriet daarmee doet. En de Heilige Geest tegenstaat. Als je soms, dat kan natuurlijk niet, hè, maar bij wijze van spreken, als je soms eens een ogenblik verplaatst wordt naar die geest van Christus en naar die opperste herder der zielen en je mag het eens in het ware licht zien, dan bedekt schaamte je aangezicht, omdat je niet opmerkend bent geweest hoe zijn gewoon u tot die liefde wekken. Dan speel je daar niet mee. Ook niet op een gewichtige, godsdienstige manier. Kan natuurlijk reden toe zijn, dat weet ik, maar dat is een ander vlak. En het eeuwige leven verkrijgen. Laten we maar lezen, krijgen. Het eeuwige leven krijgen. En de eeuwige dood verdient. Dat wordt ervaren in de geloofsvereniging met het hoofd Christus. Krijgen. Is niks anders dan krijgen. Een zondaar krijgt zo'n hekel aan al dat voorwaardelijke wat wij dit en wij dat en als we zuster zal de Heere zo en als we dan nog eens dat. Waarom? Omdat daar heeft hij in zichzelf de dood in gevonden. Dat die goden niet behagen kan en dat zijn gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed zijn. Maar hier is die voor te vinden. Hier mag hij een adem halen. Dat nou door dat geloof als door een hand of instrument als het ware, vloeit het leven hem tegen. Want dat verenigt met de levensbron. Krijgen. Het is toch wat, hè? Zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weeg gij geld uit voor hetgeen geen brood is en arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan, zegt de profeet. Zegt de Heer, hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Het zal me krijgen. Nou, waar, dan kun je wel eens blij zijn als je wat krijgt, hè. Zeker als je in een moeilijke omstandigheid bent, dat je bijvoorbeeld arm bent of je hebt geen jas meer en je komt iemand die geeft je een mooie jas. Trouwens, al heb je het niet nodig, kun je ook nog wel eens blij zijn als je wat krijgt. Het idee, hè, dat is leuk, dat zal ik aan mijn vrouw geven, of dit of dat. Hè. Nou, dat is allemaal klein, dat is allemaal eigenlijk niets, hè. Want al gaf iemand al het goed van zijn huis, voor die liefde die openbaar komt in zijn lijden en sterven, men zou hem ten enenmale verachten als hij dat wilde kopen daarmee. Want het gaat alles te boven. Maar dan moet je eens indenken dat je nou alles krijgt. Een huis. Een kleed. Spijs en drank. een aarde en een hemel. Boven alles God, die oneindig groot is. Ik ben uw loon en uw schild zeer groot. Krijgen. Dus je hoeft nooit te zeggen, ik heb dit of ik heb dat. Nee, alles eerlijk gekregen van de Heer. Ik had geen cent om te betalen. Ik had ook geen gebeden die het gewicht in de schaal hebben gedaan. Dat de Heer zei, nou vooruit maar. Nou, zo lang ook niet. Eer zij roepen. Heb ik wel eens aan gedacht, zal ik antwoorden. Ik weet wel, op hun nood geschreid deed de Heer een grote wonder. Maar heb je daar wel eens aan gedacht, eer zij roepen, is de Heer al met zijn antwoord gereed. Ligt het antwoord al klaar, deze is mijn geliefde zoon, in welk ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Krijgen. Het is allemaal maar krijgen. Dat heeft David ook trouwens wel verstaan. De psalmdichters. Altijd kom je weer tegen geef. Het was geen brutale aanmaning tegen God. Maar het was de spraak van een verslagen, nietshebbende zondaar in zichzelf. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. Geef mij weder de vreugd uw heils. Laat mijn ziel leven. Altijd kom je dat tegen. Geef. We kunnen alleen nog maar wat krijgen. Want als het over verdienen gaat, dan ligt de rampzaligheid gereed voor een mens. Dat heeft hij verdiend. De eeuwige dood. Maar van het andere hebben we niets verdiend. Dat staat allemaal in het teken van het uit vrije goedheid waard gij haar een vriendelijk beschermer. Gij hebt ellendigen het land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Vandaar ook dat Paulus zo'n hekel had en zo bang was als er te veel verbeelding in bij de mensen kwam, bij degene die de Heere vreesde, de gelovigen. Dan is hij er al heel gauw bij om te zeggen, wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? En wat roemt gij alsof ge het niet ontvangen had? Je staat net te vertellen over jezelf en wat je allemaal hebt, of dat van jou is. Maar het is allemaal gekregen. Dus als er sprake van roem is, die roemen in de Heere. Maar je hoeft geen groot mens te zijn. Je hebt mensen die denken dan, ja, in een waanwijsheid bijvoorbeeld. Oh, dat is een gerechtvaardigde man of vrouw en die, nee, die zit daar ergens. Er is niks van aan. Want een zondaar die verwaardigd wordt met het allerheiligst geloof om het lijden en sterven van Christus te mogen omhelzen, die kun je onder je pet wel vangen. Als die op zijn plaats zeker is, waar die behoort, dan kun je hem onder je pet wel vangen. Dan is iedereen mag hoog zijn, maar hij niet. Hoe kan het ook anders, hè? Als daar het geloof, het oog op gericht mag zijn. En wij het eeuwige leven. Hij de eeuwige dood op zich doen aankomen. Dan hoef je niet veel praatstemmen van ik en dit ik. Nee. Allemaal gekregen. Allemaal gegeven goed. Nou ja, en natuurlijk hebben die mensen die schamen dreigen. Ik denk dat zulke mensen ook moeilijk zalig worden. Die hebben zo'n verschrikkelijke hekel om iets te krijgen. En als ze aan de steun terecht zouden komen, nou, dat is iets, daar moeten ze helemaal niet aan denken. Want dat is de grootste ramp die er kan gebeuren. Om je hand op te houden. De ene dat sterker dan de ander. Sommigen hebben het heel sterk. Ik denk dat de Heer met zulke mensen extra moeite heeft om ze te leren. Natuurlijk, je hoeft niet uit te zien hier op aarde om aan de steun te zijn. Helemaal niet. Het is een grote genade als we het brood mogen verdienen hier op deze wereld. Maar ik heb toch wel eens verbaasd zitten luisteren naar die verhalen. En dan die zwarte nacht die men afschildert. Als dat toch eens zo zou wezen. zet je daar nou? Maar in het geestelijke leven moet je het alleen van de steun hebben en van de bijstand. Alleen maar. Want het is voorgoed afgelopen om door werken nog je brood te verdienen. Het kan niet meer. Die verloren zoon, die heeft het geprobeerd, maar tenslotte zei die, ik verga van honger. Alles was op. Er kwam niks van terecht. Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Terug. Zie je, dat is ook wat hoor, genade. Je kan het aan een mens zien, hè, dat de hoogmoed die leeft in het verdorven bestaan van een mens. En je kan een mens soms zijn bekering horen vertellen wat de Heer aan zijn ziel gedaan heeft, zo gezegd. En hij zegt het niet ronduit, maar je proeft er gewoon aan dat erin zit. Daar moet je nog niet zo min over me denken. Ja, dat voel je dan, dat je zegt, nee man, je bent niet op je plaats. Je bent niet op je plaats. Zo is het niet. Nee, het is allemaal krijgen. Krijgen. Nou ja, als je nou geloven mag, geliefde, laten we het nou eens even omdraaien. Maar als je nou Gods woord geloven mag, hè, dat wij daar ook zo naakt, al is het dan niet in de letterlijke zin, eigenlijk aan het hout hangen. En dat ons einde toch alleen maar de dood is, want de zonde volleindigt hebben de baard de dood, naakt en ongekleed voor God. Zal die lieve geest dan niet door het heilige evangelie uw ledige hart aansporen en drijven om te zeggen, Heer Jezus, denk toch alsjeblieft ook aan mij, want ik kan buiten u niet sterven. Ik zit in de eeuwige dood en de geestelijke dood verstrikt. Als je het niet weten wil. Ja. Je hebt rijke mensen geestelijk en de Heere die zei, gij weet niet dat gij zijt jammerlijk arm, naakt en blind. Dat is ook wat. Als je nou mag weten dat je het bent, als je nou wel mag weten, dat de Heer, de Vader, de zonde ongestraft liet blijven, mijn boze zonde, dat hij zijn eigen kind gestraft heeft aan het hout. Zou je dan niet graag iets krijgen? Ja. Ik denk, dat kan natuurlijk niet, het is ook maar onzin, hè. Maar een mens zit over zijn eigen over die dingen te piekeren. Maar als de Heer nou gezegd zou hebben, nou, zondaar die nou niks meer heeft, geen centje geestelijk om te verteren, die hangen een vlag buiten het raam met erop geschreven armlastig. Geen brood, niks. Dan zou je toch zien dat door die onwederstandelijke kracht van het woord en de Heilige Geest, dat er vlaggen naar buiten gingen. Dat het waarachtig is dat de Heere gezegd heeft, ik zal mij doen overblijven. Een arm en ellendig volk, die zullen op mijn naam betrouwen. Ja, want dat stemmen ze van harte toe. Van harte stemmen ze toe voor de Heer, dat van al datgene waarin die dierbare Christus nou ontsloten wordt in het heilige evangelie, dat ze van dat alles zelf niets hebben. Van al die dierbare vruchten, van al die heiligheden der heiligheden, zij zeggen, ach nee, wij bevinden in ons de dood. Dan stemmen ze van harte toe. Maar ze stemmen ook van harte toe, dat hij gekomen is om de zondaren zalig te maken. En dan zegt Luther ergens, geloof ik, als er in de Bijbel stond, dokter Maarten Luther zal zalig worden, dan zou ik het niet geloven. Want ik zou denken, misschien is er wel eens iemand geweest die ook Maarten Luther heeft geheten en die ook dokter in de theologie was. Maar zegt hij, er staat in de Bijbel dat God gekomen is om zondaren. Zou hij zeggen, nou twijfel ik niet. Want dat ben ik. Dat weet ik. Dat geloof ik. Dus ik word zeker zalig. Ja, al zou er maar één zalig worden, dan zou ik geloven dat ik het was. Dat is wat. Dan zie je nou de aard van het geloof. Hè? Oh, soms ben je genegen om te zeggen, zeg ik wel eens tegen een arme medebroeder soms. Ze zeggen, ja, het is zo onmogelijk om het geheim te verstaan. En aan de andere kant zeg je, het is zo eenvoudig. Hè? Zo eenvoudig. Dat je uit moet roepen, nabij u is het woord in uw mond. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, dat is Christus van boven naar beneden halen. Of in de afgrond nederdalen, dat is Christus van beneden naar boven brengen. Nabij u is het woord. Het woord van Gods eeuwige genade en ontferming. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Maar dat wil een mens niet wezen, wereld. Wil die niet wezen? Hij wil een godsdienstig mens wezen. Hij wil een gepast en geschikt persoon wezen. En de troost die ontgaat hem. Maar als het nou waar is, het is waar. Als je nou gelooft dat je wereld bent, een microcosmos, een wereld in het klein, maar waar je wel boven mag schrijven, een wereld van ongerechtigheid. En je gaat zo maat, zo mateloos, zo, oh, als wereld je weg. En je zit in de kerk. En je hoort het. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dan ben je gelijk wakker. Oh, zou dat waar zijn? Ja, het is waar. Wereld. En ik ben niet anders. Zou ik dan toch zalig worden? Jazeker, zegt de Heer. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Zie je nou hoe een mens eigenlijk krampachtig zijn eigen terrein verliest. En daarom is ook het heiligavondmaal. Om ons te leren krijgen. Krijgen en nog eens krijgen. De Heere geeft het alles. En wij bekennen vaak dat we moeten zeggen, Heere, we hebben nog een gat in onze hand ook. Want we zijn vergeters van uw weldadigheden. Daarom hebben we gezongen. Och. Vergeet niet één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, is de God die ze u bewees. Nou, dat is niet alleen. Ja, het spijt me, maar als hij daar weer een ogenblik bij komt, dan ga je weer opnieuw erover spreken. Maar ook daar benevens, door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, al zo met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer verenigd worden. Wat is dat? Is dat het lichaam van Christus in de hemel? Ook ja, want hij is vlees van ons, vlees en been van ons gebeente. Ons vlees en bloed aangenomen. In die zin zou ik willen zeggen, is het een geloofsvereniging, een verborgen geloofsvereniging met het hoofd dat in de hemel is. Het is niet alleen een gelovig aannemen van het ganse lijden van Christus. Tot vergeving der zonden. Maar mag ik het zo zeggen? Het is ook een. Het klinkt een beetje kil, maar ik weet zo gauw geen ander woord. Je zou het een mystieke unie kunnen noemen, maar dan zegt u misschien, wat bedoel je? Maar een relatie. Ja, dat is eigenlijk te zwak gezegd. Gods verborgen omgang vinden, zielen. Daar zijn vrees in woont. Verenigd te worden met hem.
Ja, dat is hier maar ten deel, hoor. Dat zeg ik erbij. Schrik er niet van. Want het is hier nog maar, oh, zo in de kinderschoenen. Om zo achter hem aan te wandelen wat Paulus zegt. Dat gevoelen zij in u, wat ook in Christus Jezus was. En zoals Petrus spreekt dat Jezus Christus een voorbeeld is, opdat we in zijn voetstappen zouden wandelen. Die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan God. Dus het is niet alleen het gelovig verenigd zijn, de toevlucht nemen, het aannemen van zijn lijden en sterven, maar het is ook hem meer en meer leren kennen als die oudste broeder, als het hoofd, als die dierbare hoge priester die net als wij in alles verzocht is geweest, maar veel erger en zonder zonde. Als ik daaraan denk dat er staat die behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden, daar kan ik nooit uitkomen. Daar denk ik wel eens aan dat woord, daar kan ik nooit uitkomen. Want ik kan me niet indenken dat de Heere Jezus met zo een medelijden kan hebben. Kan ik me niet indenken. Als je nou medelijden hebt met een slachtoffer, dat je zegt, ach, die man of die vrouw of dat kind is het slachtoffer geworden van die laffe daad van die of die. He? Wat denk je van zo'n klein kind van 10 jaar? Oh, je moet er niet aan denken. Dan voel ik, kun je wel eens een ogenblik iets op menselijk vlak van meelijden. Traag het je in te denken wat er voor zo'n kind geweest moet zijn en aan het eind van het liedje gewurgd te worden. Maar als vader en als moeder, wat er dan door je heen zou gaan. Dan zeg je, ja, dat is een slachtoffer. Maar als je nou van je eigen moet zeggen, nee, ik durf me geen slachtoffer te noemen. Nee, heren, want ik ben zo'n weerspannige overtreder. Het lijkt wel of ik het expres doe. Ik ben zo verschrikkelijk. Hoe kunt u daar nou medelijden mee hebben? Dat kan toch niet? Medelijden heb je met een slachtoffer, maar niet met zo'n dwaze tegenspreker, die altijd maar weer met zijn verdoemelijk ongeloof en alles wat er maar in hem is, openbaar komt als een ellendige, in wie geen goed woont. Ik kan het niet begrijpen. Dat er staat die behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. De Heer nou dat alles uit zijn Jacob wegneemt en zegt, nee kind, ik heb toch medelijden. Ik heb met je meegeleden, nee ik heb voor je geleden en nou kan ik goed begrijpen hoe het erbij staat. Maar ik ben bij je, ik zorg voor je. Zie, vereniging, een mystieke band. Je zou haast zeggen, kind aan huis. Ja, dat kan niet, want we zijn hier op de aarde, laten we er goed om denken. Maar dat er toch tot een zekere, wat de apostel noemt, een man worden. Worden als een man. Tot de volmaaktheid voortvaren. Oplassen. Dat hij een gestalte in ons verkrijgt. Want het is echt niet zo goed hoor. Als het bewijzen, we spreken nu nog precies is als 20 jaar terug. En als je in die tijd niks opgedaan hebt en niks geleerd hebt, dat is niet zo goed. Daar hoef je niet zo groots mee te wezen. Want in de brieven van de apostel in het hele evangelie, in het onderwijs van de Heer Jezus Christus, lees je een steeds voortgaande lering en ontdekking. Totdat we eigenlijk zo ver zijn gekomen dat we, ja, dat we onze handen niet meer uitsteken. En rustig onder de wijnstok van zijn heilige evangelie mogen zitten. Ja, die oude man zei tegen me, ik kan er niks meer aan doen. Ik hoef er niks meer aan te doen. En ik wil er niks meer aan doen ook. Hij zei, je kunt niet tegen de mensen zeggen, want ze worden nijdig. En als ze zeggen, ja, maar je moet... Hij zegt, maar tegen jou wil ik het wel eens zeggen. Het hoeft niet meer, het kan niet meer, maar ik wil niet meer ook. Nee hoor, ophouden. Riemen binnenboord, geen treffelijk schip zal daarop overvaren. En de mastbomen zullen niet recht kunnen blijven staan. Want het zal zijn een plaats van stromen. De Heere zal al daar bij ons heerlijk zijn. Zie je, daarom met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer. Want diezelfde geest die in Christus woont, die woont ook in de kerk. Met mate, dat wel. Maar het is wel dezelfde geest. Die het uit hen neemt en het hun leert en onderwijst. Met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd te worden. Dus al is het dat Christus in de hemel en wij op de aarde zijn. Dat we het besef mogen hebben. Daar is een oudste broeder. Ver weg. Maar ook dichtbij. Maar verder dan de ruimtevaders zijn hoor. Heel veel verder. En wie is daar om alles in orde te maken? Wie is daar werkzaam voor mij? Anders kwam er elke dag een straal vuur uit de hemel om dan deze en dan gene te verteren. Want God is nooit blij met de zonde. In die zin. Hij is wel verblijd in het vergeven van de zonde. Maar dacht je dat de Heer nou blij is met al ons ongeloof, met al onze boosheden? Nee. Maar nou is die oudste broeder, die is daar elke dag bezig. Die zegt, Vader, stil. Ik heb toch voor alles betaald. Kijk eens. Een voorspraak in de hemel. Dat besef hebben we niet veel. Ik denk, daarom staat er ook hoe langer hoe meer. Maar ik denk, hoe meer we dat besef hadden, hoe voorzichtiger dat we zouden wandelen. Als we zouden beseffen dat het niet allemaal zomaar is. Maar dat er één in de hemel, je zou zeggen, dag en nacht werk heeft. Voor dat huisgezin van zijn kerk hier op aarde. Nou, dat is nou hoe langer hoe meer verenigd te mogen worden. Maar er staat ook met zijn lichaam. En zijn lichaam is ook de kerk. Dat betekent om met elkaar, let goed op, aan hem verenigd te zijn. Komen wel eens mensen in de kerk en dan zeggen ze ja. Niet dat het nou direct zo'n kerk op schoot is bij ons. Dat zo'n zoenkerkje. Daar hou ik niet van hoor. Dat heb je ook. Zou mijn kamer af te likken en zo, op kerkplein, dat hoeft niet. Maar het doet me toch wel eens goed als soms mensen hier waar die zeggen, ja, er is toch iets eigenaardigs dat je zegt van een band. Als je bij elkaar zit in de gemeente. Alsof het een gezin is. En bij elkaar hoort. En dat vind ik toch wel fijn als ik eerlijk ben. Want ja, de geest van Christus heeft geen lust op nijdigheid. Die voegt samen. Niet, moet je goed begrijpen, niet op dat vermenselijkte wat wij doen. Dat loopt tenslotte allemaal slecht af. Daar moet je maar op letten. Dat loopt slecht af. Komt er vandaag of morgen weer, is ruzie en dit en dat. Nee, ik bedoel nou in dat geestelijke van die dierbare borgenmiddelaar. Als, kijk eens, je voelt wel, als hij allemaal in het armenhuis zit en waar je met zijn brood verzadigd wordt, dan ben je ergens ook familie van elkaar. Dan zeggen, ja, de Heere denkt aan mij, ja, mij ook. En jou ook, jonge meisje. Ja, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. ook met zijn kerk dus, verenigd. In hem en aan hem en in dat ene geloof, die ene hoop, die ene liefde, in die ene kudde. Omdat het allemaal uiteindelijk hetzelfde vlees en been is. Wat hij aangenomen heeft. Want hij is de engelen voorbij gegaan, maar het zaad Abrahams heeft hij aangenomen. Ook in die volle zin. Ons vlees en bloed aangenomen.
En dat zoals nou een ziel het lichaam regeert. Al die leden van die kerk van Christus door die ene geest eeuwig leven en geregeerd worden. Zie je, dat is de verbreding, de verdieping, niet alleen door een waar geloof het ganse lijden en sterven, maar ook daarbenevens die hartelijke vereniging meer en meer met hem. En met elkander aan hem en door hem. Ziet u, geliefde, dat was iets van onze laatste gedachte, daar gaan we mee naar huis. Wat hier volgt, daar wilde ik maar niet in de brede op stilstaan. Als de Heidelberger gaat noemen, het bewijs uit de schrift. Want dan zouden wij die teksten gaan behandelen, dat geeft niet, maar omdat zulke teksten in de voorbereiding wel eens aan de orde gesteld worden, wilde ik daar nu, misschien op een andere keer, maar nu geen bijzondere aandacht voor vragen. En bij het begin gezegd, het is Gods instelling in zijn woord gegrond. Dus wij gaan naar huis met dit wat de bruid zegt. En dat kwam er zo gemeend uit. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Want zijn uitnemende liefde is beter dan de wijn. En zijn naam is een uitgestorte olie. Daarom hebben de maagden hem lief. Ik ben zwart, doch lieflijk. In hem die het hoofd is. En hij roept mij toe in zijn woord en in zijn sacrament. Mijn zuster, mijn vriendin, laat mij uw gedaante zien, want ze is lieflijk. Laat mij uw stem horen, zeg het tegen mij, want ik ben uw God. Ik ben uw herder. En hij spreekt in dat woord en sacrament, totdat hij dezelfde nieuw zal drinken. In het koninkrijk Gods blijft hij spreken. En als hij dan zal zeggen aan het eind van de reis, tegen wie van ons dan ook, als we mogen behoren bij dat volk welks God de Heeren is, en hij zegt: kind, ben ik nou niet goed voor je geweest? Heb je ergens gebrek aan gehad? Dan zullen ze zeggen: nee, heren, het was trouw, al wat u ooit bevat, heeft ons aan niets ontbroken. En zo zullen ze hem eeuwig prijzen en verheerlijken, met het steeds terugkerende refrein: om heeft. Amen.